Ik heb je vader ook aangezet. Prediker 7. Vanaf vers 11. Centrale verwarming wordt even hoger gezet, zie ik. Ja. Oké, we gaan beginnen. Prediker 7 vanaf vers 11. De wijsheid is goed met een erfdeel en degenen die de zon aanschouwen hebben een voordeel. Want de wijsheid is tot een schaduw, en het geld is tot een schaduw, maar de uitnemendheid van de wetenschap is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Aanmerk het werk Gods, want wie kan rechtmaken wat hij kromgemaakt heeft? Geniet het goede ten dagen van het goede, maar ten dagen van het kwade zie toe, want God heeft het een tegenover het ander geplaatst, zodat de mens niets zou ontdekken van wat na hem wezen zal. Dit alles heb ik gezien in de dagen van mijn ijdelheid. Er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt. Daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig en houd uzelf niet al te wijs. Waarom zoudt gij verwoesting over u brengen? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zoudt gij sterven voor uw tijd? Het is goed dat gij aan het een vasthoudt en uw hand ook niet van het ander aftrekt, want hij die God vreest, die ontgaat dit alles. De wijsheid versterkt de wijze meer dan 10 heerschappers die in de stad zijn. Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde die goed doet en niet zondigt. Geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort dat uw knecht u vloekt, want uw hart heeft ook vele malen bekend dat gij ook anderen gevloekt hebt. Dit alles heb ik met wijsheid verzocht. Eerst maar eens tot zover. In hoofdstuk 7 is een overgang, hebben we gezien in de prediker, van de negatieve benadering, dat we zeggen van wat heeft het allemaal voor zin, ijdelheid enzovoort over het algemeen, naar de wat positievere, wat je dan toch als mens, zeker als gelovige in deze wereld, dan nog wel kunt. En de eerste waar het mee begint is natuurlijk om over de wijsheid het nodige te zeggen. Was het in de eerste gedeelte van prediker zo dat die wijsheid werd geïnterpreteerd als van ja, dat zijn de wijsheid die de mens heeft tegenover de dwaasheid die de mens heeft en beide heeft dat eigenlijk geen zin. Maar nu gaat het over een wijsheid die een wat andere vorm met zich meebrengt en daar gaan we ons vanavond met name in verdiepen. Vers 11, de wijsheid is goed, letterlijk staat in het Hebreeuws goed is de wijsheid. Goed staat dus voorop. Samen met, je zou bijna kunnen zeggen omdat het samen is verbonden met een erfdeel. Dus aan een wijsheid zit een erfdeel verbonden uiteindelijk. Maar voordat het zover is, moeten we eerst eens kijken, wat is die wijsheid? Er staat ook nog bij, en voor degenen die de zon aanschouwen, is het een voordeel. Zo staat het er letterlijk. Dus de wijsheid is goed. Nou, dan zullen we eens moeten kijken van wat die wijsheid inhoudt. En daarvoor zullen we toch als geloven zeker naar het Nieuwe Testament moeten. En welke wijsheid is dat? Nou gaan we naar 1 Korinthe 1. Begin ik in vers 18. Tot en met 24. Dat is een prachtige gedeelte waar ik van begrepen heb dat filosofen daar niks mee kunnen. En dan is het sowieso mooi. Want het woord van het kruis is wel voor degenen die verloren gaan in de dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er is geschreven, 1 Korinthe 1 vers 19 inmiddels al. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid van de wijzen doen vergaan en het verstand van de verstandigen zal ik vernietigen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker van deze eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Kijk eens om hoe dit, wat hier staat. Want aangezien in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door haar eigen wijsheid, dat maak ik even aan, door de wijsheid die in deze wereld geldt, door die wijsheid kun je God niet kennen namelijk, heeft het God behaagd om door de dwaasheid van de prediking te redden hen die geloven. Dus pas door het geloof kom je in aanraking met God en dus ook met de wijsheid die bedoeld is. Aangezien de Joden een teken vragen, begeren, eisen, en de Grieken wijsheid zoeken, prediken wij Christus de gekruisigde. Voor Joden een ergernis, een aanstoot, en voor de heiden, of voor de Grieken een dwaasheid. Want Grieken wordt meer bedoeld mensen die geleerd zijn in die tijd. Het is voor Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Hier hebben we. De wijsheid Gods is dus Christus. En als die dus in deze wereld komt, komt hij op een totaal andere manier dan dat wat de mensen verwachten. Dat zie je ook bij de komst van de Heer Jezus in Israël. Hij kwam als een baby, iedereen liep er langs. Baby's, nou, dat is niet zoveel. Nu wordt er een heel kolossaal feest van gemaakt. Waar het om gaat is dat hij eigenlijk helemaal niet geaccepteerd is. Afgezien van het feit dat ook niemand het heeft over het feit dat de Heer niet gekomen is om vrede te brengen, maar het zwaard. Dat is niet zo leuk om dat met kerst te horen, maar het is wel de waarheid. En dus betekent dat wanneer je Christus werkelijk volgt, dan komt er scheiding. In plaats van menselijk tenminste scheiding. En daar is wat deze wijsheid ook om gaat, in dit hele gedeelte. En we gaan even door naar hoofdstuk 2 van 1 Korinthe. En die wijsheid gaat dus om Christus, de gekruisigde Christus. Wij spreken wijsheid onder de volmaakten, onder de voltooiden. Mensen die dus in hun geloof een weg al gegaan zijn. Door een wijsheid niet van deze eeuw moet er staan. Deze eeuw, de god van deze eeuw is de Satan. En die wijsheid, die willen de Grieken wel. Waarbij het dus altijd gebaseerd is op het verstand en het intellect van de mens. Maar dat is niet de wijsheid die God bedoelt van deze eeuw. Nog van de oversten van deze eeuw. Satan en zijn engelen. Die buiten werking worden gesteld. Maar wij spreken de godswijsheid, staat er letterlijk. De wijsheid van God. In verborgenheid. Dat is gewoon heel belangrijk. Die wijsheid is verbonden met in verborgenheid, in mysterie, staat er letterlijk. Mysterion in het Grieks. Dus dat is het woord voor verborgenheid, heb ik hier verteld. Dat is ook wel zo. Maar het staat er al achter dat die bedekt was. Je kunt beter vertalen met die verborgenis. Het mysterie wordt in het Statenvertaling meestal met verborgenheid vertaald. Het woord is eigenlijk mysterion. En dus betekent, die is verborgen. Dat kan ook niet anders, want als de wijsheid van God is, dan snapt een mens die uitgaat van zijn eigen wijsheid daar natuurlijk helemaal niks van. Dat is ook heel normaal. Voordat wij die kinderen, kon je daar ook helemaal geen wijsheid worden, zeg maar. Over het algemeen niet. Dus je moet, bij die wijsheid van God, zul je dingen moeten ontvangen van hem om te kunnen begrijpen. Dat zegt hij dan ook in vers 7. Maar wij spreken de wijsheid van God in verborgenheid, in een mysterie dat verborgen is. Niet alleen was, maar ook is. Die God tevoren, en dan staat er in het Grieks gewoon, ik geef de volgorde van het Grieks aan, voor de eeuwen heeft bepaald tot heerlijkheid van ons, verordineerd bepaald. Tevoren heeft God dat al afgepaald. Die wijsheid die ik in de toekomst ga openbaren aan gelovigen, die bewaar ik voor dan. Dus van tevoren heeft God bepaald wil ik zeggen afgepaald, een bepaalde plek gegeven, zou je kunnen zeggen, dat hij wijsheid die met mysterie te maken heeft, en dat heeft hij verborgen. Heeft hij dus ook nooit geopenbaard in het Oude Testament. Er wordt dus ook bijvoorbeeld aan Petrus, geloof ik, wordt gezegd van dat de profeten in vroege tijd naspeurden over welke tijd de Heer het eigenlijk had in het Oude Testament. En werd tegen hen gezegd, nou dat is voor gelovigen van die tijd. Voor ons was dat gegeven, zegt de discipel. Die wijsheid in mysterie die verborgen is en die God bepaald heeft tevoren. Wanneer was dat? Voor de eeuwen. Voor van tijd, hè? Voor de eeuwen. Dat wil zeggen, voor Genesis 1 vers 1. De aionen, de eeuwen, de sferen, zijn tot stand gekomen op het moment dat God met de schepping begon. Dus voor Genesis 1 vers 1, voor de eeuwen, had God die bepaling al. Had hij al afbepaald dat hij die wijsheid op die manier zou openbaren. Dus was God ook helemaal niet geschrokken toen, in de zin van, wat maakt mij Adam nou in één keer? Want dat zijn natuurlijk dingen die hij wel degelijk weet. Maar heeft hij daarmee de mens wel de kans om in afhankelijkheid van hem te leven? Dus voor de eeuwen heeft God al een plan klaar hoe hij de mensheid redden zal. En hoe hij met die redding ook wijsheid en inzicht wil geven. In die oversten van deze eeuw, dat zijn Satan en zijn engelen. Over zijn andere engelen ook niet. Welke niemand van de oversten van deze eeuw gekend heeft. Die wijsheid. Want wanneer ze die gekend hadden, dan zouden ze de Heere de heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Dus het is duidelijk dat het hier gaat om de engelen van Satan enzovoort. En Satan zelf. Die hebben dus bepaalde dingen niet geweten. Satan heeft gedacht, met het sterven van Jezus Christus, nou is het klaar. Nou is de komende redder van deze wereld, die is dood. En nou houdt de macht. Daar was het hem altijd om te doen. Hij moest ook Adam moest die weg hebben van God. Want als je dus in verhouding met God leeft, betekent dat met één dat je dus een gevaar bent voor hem. Omdat hij de macht in deze schepping had willen hebben en in opstand kwam tegen God enzovoort. En dus uit de derde hemel is gegooid. Dus betekent het dat hij als overste van deze eeuw en als God van deze eeuw met al die geesten onder hem van alles eraan doet om die wereld natuurlijk los van God te maken. Zoveel mogelijk. Er zijn zelfs hele programma's van God los bijvoorbeeld voor tv. Wordt gewoon helemaal normaal als normaal gezien. Daar hoeven we ons dus ook helemaal niet over te verbazen. Wat staat hier verder? Maar zoals geschreven is, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, in het hart van een mens nooit is opgekomen, dat is het wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. Dus niet voor anderen, alleen voor degene die hem lief hebben. Door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Want die geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte van God. Want wie van de mens weet wat in de mens is dan die geest van die mens die in hem is. Zo weet ook niemand wat van God is dan de geest van God. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld. Maar wij hebben ontvangen de geest uit God, staat er letterlijk gewoon. Opdat wij zouden weten, als je die geest niet ontvangt kun je het niet weten. Opdat we zouden weten de dingen die ons door God geschonken zijn. Daar spreken wij dan ook van. Niet met woorden die menselijke wijsheid leert. Letterlijk staat er niet met woorden aangeleerd van menselijke wijsheid. Maar met woorden aangeleerd van de Heilige Geest. Aan geestelijke mensen. Er staat hier dingen helaas, maar dat hebben ze omgedraaid. Er staat aan geestelijke, staat er letterlijk. Dus aan geestelijke mensen. Geestelijke dingen verklarend. Niet, samenvoegend is niet de vertaling eigenlijk hiervoor. Het werkwoord kan wel eens zo worden vertaald, maar dat is hier niet van toepassing. De geestelijke dingen kun je dus ook alleen aan geestelijke mensen verklaren. Wat is een geestelijk mens dan? Dat is iemand die zich door de geest van God laat leiden. Dat wil niet zeggen dat het iemand is die al zo ongelooflijk hoog is in een soort rangorde naar God toe. Want dat is altijd iets wat bij de mens opkomt. Maar zo werkt het bij God niet. Bij God gaat het om iemand die zich door de geest van hem laat leiden. Dat is een zoon van God. En wie het ook is, of het nou man of vrouw is. En of je nou een hele hoge positie hebt of een lage, dat doet er helemaal niet toe. In alle gevallen moet je laag zijn om die geest te kunnen ontvangen. En moet dat zo blijven. Dat je niet jezelf gaat verheffen en de werking van Gods geest gaat tegenstaan. Vandaar dan ook dat, zegt de Romeinen, dus ik kom wel even terug, het is er vlakbij, Romeinen 8. Vers 14. En 15, doe er even bij, want dat heb ik ook nodig straks met deze tekst. Want zoveel als, hetzelfde als allen die zich door geest Gods laten leiden, die zijn zonen Gods, niet kinderen, maar zonen. Want ge hebt niet ontvangen een geest van slavernij, van dienstbaarheid, om weer bang te zijn, wederom tot vrezen, maar ge hebt ontvangen een geest van niet aanneming tot kinderen, want er is een leer die zegt dat wij niet echte kinderen van God zijn, maar dat wij aangenomen kinderen zijn. Dat is niet waar, omdat wij met Jezus Christus gestorven, begraven en opgestaan zijn, ziet God ons als een echte broer, zus van Jezus Christus. En dus betekent dat je werkelijk door Gods geest een nieuw mens bent geworden. En niet maar geaccepteerd van, nou ja, dat moet er dan ook maar bij of zo. Want ik kan geen kinderen krijgen of hoe je het ook noemen wilt. Daar gaat het niet om. Het gaat hier om werkelijke kinderen van God. En daarom staat hier ook in het Grieks tot de aanstelling van, of tot de stelling, de positie van zonen. Dat is wat hier staat. Dus, maar gij hebt ontvangen een geest van positie van zonen, erfgenamen. In wie, de geest dus, of door wie wij roepen, Abba, Vader. Ik weet niet of ik dat hier ooit al eens een keer uitgelegd heb, maar het heeft hier alles mee te maken met dit principe. Want dat mysterie wordt in de Bijbel heel uitvoerig uitgelegd. En Abba, en daar bedoel ik gewoon simpel mee wat de Bijbel bedoelt, en niet die gewezen muziekgroep uit Zweden, maar die hebben wat met elkaar te maken. Hoe zit dat met dat mysterie, met dat mysterium? In Efeze 1, daar moeten we eens even naartoe. Efeze 1, vers 9 en 10. Daar wordt heel veel van het mysterie geopenbaard. Efeze 1, vers 9 en 10. Omdat hij ons bekendgemaakt heeft het mysterie, verborgenheid, van zijn wil. Naar zijn welbehagen, hetzelfde als van zo wilde hij dat graag. Komt overeen met zijn wens, verlangen. Dat hij heeft voorgenomen, gepland dus, bij zichzelf. Om gedurende de bedeling, de huishouding van de vervulling van de tijden, het alles tot één te vergaderen. Dat is het mysterie van zijn wil. Zijn wil is dus mysterie. En wat wil dat zeggen? Alles tot één verzamelen, vergaderen. Dat is de basis. Dat wil zeggen dat de schepping die door de zondeval gebroken is en dus een tweeheid geworden is, met welke principes?
Goed, kwaad.
Goed en kwaad. Daar krijgen we het zo ook in Prediker over. Dus de wereld is een gebroken wereld door goed en kwaad. Daar denkt de mens dus altijd in. En het probleem daarvan is, dat is kennis van goed en kwaad. Dus alle kennis die voortkomt uit de koker van deze wereld, van de God van deze eeuw, van alle wetenschappen. En dat zit altijd vast op het kader van goed en kwaad. Wat heb ik eraan? Oh, ik heb er niks aan. Dan is kwaad en heeft geen zin. Dus altijd is de mens veroordeeld om in dat denkpatroon te denken. Dat is gevolg van de zondeval. Dat is ook dat God de wereld krom gemaakt heeft, waarover we al iets gelezen hebben. Dus hij wil alles tot één verzamelen. Dus alles onder de Zoon Jezus Christus tot eenheid brengen met God. Daar komt het op neer. Dat staat hier ook verder bij. Beide. Om alles tot één te vergaderen in Christus. Zowel wat in de hemelen is, als wat op de aarde is. Enzovoort. Het staat iets verderop ook in Efeze 5. waar men altijd weer een beetje een vergissing maakt in de gedeeltes. Maar goed, het is niet... Neem 24 even als een aardige tekst. Wel nu, gelijk de gemeente aan Christus ondergeordend is, ondergeordend, onderworpen of onderdanig is een stap verder, zo ook de vrouwen aan hun eigen mannen gelovigen in elk opzicht. In elk, dat wil zeggen in elk geestelijk opzicht, stoffelijk eventueel. En aangezien het om liefde gaat, is het natuurlijk zo dat de man ook een eigen vrouw lief hebben enzovoort. Maar het gaat er dus om dat de stoffelijke situatie van man en vrouw vergeleken worden met de situatie van de Christus met de gemeente. En dat zie je dus iets verderop ook. Daarom, vers 31, zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen. Niet aan zijn vrouw hangen, dat is weer wat anders, maar hij zal aan zijn vrouw zich hechten, staat er eigenlijk letterlijk. En de twee, let op, de twee zullen tot in één vlees zijn. Nou, er wordt natuurlijk uitgelegd als van, ja, dan pas kun je trouwen en dan pas kun je kinderen krijgen enzovoort. Er is ook niks tegen overigens om het zo te denken. Maar het gaat hier om iets anders, want er staat achter, en dat leest men vaak niet, deze verborgenheid, wat? Dat staat ervoor. De twee zullen tot in één vlees wezen. Dat is de verborgenheid. Dat mysterie. Dit mysterie is groot. Dat wil zeggen, heeft enorm veel toepassingen. Doch ik doel op Christus en op de gemeente. Dus niet op man en vrouw. Dat maken ze hier wel van, maar dat staat hier niet. Dat betekent dus dat de tekst die er al staat in Genesis 2 al veel verder gaat dan alleen maar man-vrouw. Man-vrouw zijn hooguit een aardse uitdrukking en behoren een aardse uitdrukking te zijn van dat wat een veel groter en een veel hoger perspectief biedt, namelijk Christus en de gemeente. Dat is wat hier dus staat. Deze verborgenheid, dit mysterie is groot. Wat mysterie? De twee zullen tot in één vlees zijn. Christus, hoofd, gemeente, lichaam, dus samen in vlees. Kijk, de twee is dat goed en kwaad. Gescheiden van elkaar. Eerst was het de Heer, God, en was het de mens. Maar ja, die eenheid die kon pas tot stand komen na het kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus. Abba is hetzelfde principe. A is het Hebreeuws woord voor één, dus voor God. B is het principe voor twee, dat is deze wereld. God kwam in Christus naar deze wereld. En hij is in deze wereld gestorven en opgestaan en ging als een nieuwe mens omhoog naar God. Eén. Het Hebreeuwse woord Aaf betekent vader. Ba is komende. De vader is komende in Christus, uiteraard. Dus wat gebeurt hier als Jezus Christus neerdaalt op aarde? Wordt door de mensheid, door de wereld, omdat je met kinderen enzovoort te maken hebt, wordt dat helemaal centraal gesteld. De rest, dat maakt niet zoveel uit. Maar dit is wel iets heel speciaals. In zoverre is het speciaal dat het nodig is voor de rest. Maar als je niet verder kijkt dan alleen maar dat aardige kindje wat daar dan ergens in zo'n arme stal, overigens staat ook nergens een stal. Er staan ook niet, ik wil even doorgaan te ontmythologiseren. Wist u dat er, nu ga ik echt even uit de band klappen, maar goed. Wist u dat er niet drie wijzen uit het oosten waren? Twee. Waarom twee? Als het kind geboren wordt, ik ga even een zijspoor. Als het kind geboren wordt, welk kind? Ik heb nu even zin om eruit te gaan. Openbaring. Eventjes een zijspoor, ik kom zo hier weer op terug. En openbaring 12. eerste vijf versen. En er werd een groot teken, heenwijzing, in de hemel gezien. Namelijk een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en, op haar hoofd, boven haar hoofd, een kroon van 12 sterren. Dat is een beeld van Israël. En ze was zwanger en riep in baarnood en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. Een grote, rossige, vurige, vuurrode draak. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. We zeggen dat heeft te maken met de toekomstige macht die hij op aarde heeft. En op zijn hoofd 7 diademen. Haarbanden. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een mannelijke zoon. Wat kun je dus ook nog hebben?
Een vrouwelijke zoon.
Een vrouwelijke zoon, ja. Maar goed, het gaat hier om een mannelijke zoon. Die al de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede. In Openbaring 2 vers 27 wordt het gezegd van de gelovigen in de gemeente. Dus waar het hier om gaat is dat kind de heidenen zal hoeden met een ijzeren roede, een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt, precies dezelfde term als bij de opname in 1 Thessalonicenzen 4, tot God en tot zijn troon. Kortweg gezegd, dat kind dat geboren wordt, is de gemeente. Dat wordt geboren, dat gaat in één keer omhoog en wordt verenigd met zijn, met haar hoofd dan nog, in dit geval met Christus. De geboorte van het kind. Is dat geweest, dan krijgen we opeens Openbaring 11. Na de komst van de gemeente boven is de werking, is de Heilige Geest weg. Want de Heilige Geest woont in het lichaam van Christus. Dus is die gemeente opgenomen, is er geen leven Gods op dat moment op aarde. Meteen stuurt God 2 getuigen. Namelijk Mozes en Elia. Die komen vanuit de oorsprong. Het Hebreeuwse woord voor oorsprong is kedem, is hetzelfde woord voor oosten. Dit zijn de 2 wijzen uit het oosten. Toegepast, hoor, uiteraard. Die 2 wijzen uit het oosten, Mozes en Elia, die het hart van Israël weer terug moeten voeren naar God toe. Waar vinden we dat? Nou ja, ik citeer het maar even. Dat vinden we in Maleachi 4, de laatste verse van Maleachi 4. Zowel Mozes als Elia. Ook die 2 zijn het geweest die bij de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg aanwezig waren. Dus ze spraken over de uitgang van de Heer Jezus uit Jeruzalem. Zoals ook zij ooit nog eens een keer eerst Jeruzalem weer binnen zullen komen en er ook weer uitgaan in de toekomst. Dus deze 2 getuigen, Mozes en Elia, die kwamen nadat het kind geboren was en zijn positie had enzovoort. Dan krijg je dus 2 getuigen. Dus is de gedachte van katholieke oorsprong dat er 3 zouden moeten zijn. 1 van Azië, 1 van Europa en 1 van Afrika. Zo werkt het dan, kortom, beeld van de hele wereld. Maar dus bij ons gezien is dat niet te halen. Dus vandaar, het staat er ook niet hoor, dat er 3 zijn. Maar gewoon wij zijn het oosten. En die wisten zelfs al 2 jaar van tevoren dat de Messias geboren zou worden. Nou, maar er staat heel wat achterweg. Maar ik ga weer even terug naar onze tekst. Abba, Abba, Vader. Dat Abba wil dus zeggen dat God zelf zich splitst, zou je kunnen zeggen. Dat hij zijn zoon stuurt. De feitelijke scheiding van de vader en de zoon is wanneer geweest? Echte scheiding.
Op het kruis ook.
Ja, maar wanneer?
Mijn God, waarom is
het? Ja, 3 uur duisternis. In de 3 uur duisternis staat er vanuit het Hebreeuws, mijn God, hoezeer, hoe diep hebt u mij verlaten? Niet waarom. De Heer wist wel dat hij dus die weg in zou gaan voor verlossing. Dat zegt hij ook vaak genoeg. Dus het is niet zo dat hij aan het kruis hangt van waarover kom ik nou? Dat wist hij wel. Dus het waarom is niet juist. Wat er staat is in het Hebreeuws, tot hoever of hoe diep, hoezeer hebt u mij verlaten? Dat is de enige keer geweest dat vader en zoon niet één waren. Dus een tweeheid zijn. Hij is ons tot zonde gemaakt. Hij is tot tweeheid gemaakt om ons uit die tweeheid weg te halen. Hij was de enige die zonder zonde was. Dus er moest iemand zonder zonde al die zondaren kunnen redden. Dus vandaar dat God zijn zoon stuurde met de allermoeilijkste opdracht om zich onder de engelen, onder de boodschappers te stellen. Nou, dat is niet makkelijk. Als je dan steeds fariseërs en schriftgeleerden tegenkomt die notabene beter weten dan hun eigen schepper, het nooit herkend hebben. En dat is nog zo, hoor. Nog steeds de meesten die het veel beter weten. Waar nu weg van 2 naar 1 gaat, is de tweede weg. En dat is wat God wil met de gelovigen. Dat hij ook langzaam maar zeker verder gaat. Het kruis is het getal 22 in de Bijbel. En Psalm 22, daar staat ook: mijn God, hoezeer hebt u mij verlaten? En Psalm 23 dan? De Heer is mijn herder. Waar brengt hij me heen? Oh, uiteindelijk naar het huis Gods. Psalm 23 is na de 22, na het kruis, dus het opstandingsleven. En dus betekent dat Psalm 23 het heeft over grazige weiden. Maar dan moeten we niet blijven natuurlijk, want als schapen steeds meer op die weiden zitten, dan weiden ze dat kapot. Dus je moet verplaatst worden, in een verloop van tijd moet je echt omhoog. Moet je achter de herder gaan, die je door de bergen heen leidt, waar je de eerste tijd als schaap je kapot ergert of schrikt of niet weet waar je nu eigenlijk bent enzovoort. Totdat je geleerd hebt, ach, die herder die leidt mij altijd weer. Dus waarom zou ik vrezen? Nou, dat weet ik hoe vaak ik wel gevreesd heb. Maar na verloop van tijd wil de Heer maar één ding. Dat ik hem volg. Dat is eigenlijk de hele boodschap van Paulus. Even in notendop uiteraard. Je moet er iets meer van zeggen dan dat alleen. Maar daar komt het neer. Dat is de wijsheid Gods. Die wijst naar boven. De wijsheid van God is: je bent met mij, met Christus gestorven, begraven, opgestaan in het koninkrijk. Dus ben je een kind van God. Dus hoor je bij een ander koninkrijk dat je hier op aarde dan rondwandelt, oké. Maar dat is niet primair. Primair is dat je een kind van God bent en dat dat nu de vervulling mag zijn. En na de groei en ontwikkeling die de Heer ons wil geven, betekent ook dat wij in deze wereld nog rondwandelen om dat te leren, om dingen af te leren, om er los van te komen. En dat is het verhaal wat eigenlijk hier al in notendop in ons gedeelte van Prediker staat. Daar ga ik weer even naar terug. De wijsheid is namelijk goed. Goed is de wijsheid. Ja, dat is uiteraard het leven. Want wat is bij God goed en wat is bij God kwaad? Goed en kwaad is normaal in deze wereld, dus hoe kan die anders? Is natuurlijk dat je dan onder die principes zit van de boom van kennis, van goed en kwaad. Maar je hebt ook een boom des levens. Boom der levens trouwens. Twee levens. Die boom, daar kennen de boom van des levens, dat is bij God goed. En die boom van kennis van goed en kwaad, dat is bij God kwaad. Dat is een heel ander principe. De mens reageert vanuit zijn eigen denken, dat kan niet anders, dat is zonde, vanuit het principe van goed en kwaad, waarin hij zelf kan heersen. Want je zult als een God zijn, kennis van goed en kwaad. Dus dat betekent dat elke mens rondloopt als een God. Het kan nog zo lief en aardig enzovoort zijn, maar zo werkt het wel. En dus betekent het dat God zegt, dat is kwaad. Maar ik wil die mens uit dat principe weghalen en hem brengen in goed. Dat wil zeggen, in het leven. In het leven van God, in het koninkrijk. Maar om dat losmakingsproces, nou dat is het wat de Heilige Geest zegt. En om te leren daarin te wandelen, ja, dat krijgt iedereen van ons, krijgt daarmee te maken. Daarom is die wijsheid ook goed, die wijsheid is goed, met een erfdeel. Wat betekent dat? Dat betekent dat het dus niet alleen maar die wijsheid blijft, maar er komt een erfenis achterweg. Een erfdeel is een deel van de totale erfenis. Jezus Christus heeft door de Vader en van de Vader alles geërfd. Maar dat gaat hij delen, een erfenis gaat hij delen, dus een erfdeel, met zijn broederen. En dus een erfdeel is dat wat de gelovige ooit in de toekomende tijd zal kunnen ontvangen. 1 Petrus 1, vers 3 en 4. Petrus 1, vers 3 en 4. Geloofd, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar overeenkomstig zijn grote barmhartigheid ons heeft doen wedergeboren worden, dat staat er letterlijk, ervoor gezorgd dat we wedergeboren werden, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus van tussen de doden uit. Tot, dat is de eerste, tot een levende hoop en dan tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Dat is dus niet aan dood en aan vernietiging onderhevig. Die in de hemelen bewaard is voor u. Daar gaat het om. Die erfenis, een positie ontvangen van de Heer, een gebied ontvangen van de Heer, heb gezag over 10 steden, heb gezag over 5 steden, wat het dan ook zijn mag ooit in de toekomst. Maar dat staat een gelovige te wachten die in afhankelijkheid van de Heer Jezus leeft. Dat is een erfenis die in het vooruitzicht gesteld is. En wij krijgen daar een voorschot op. Wat is het voorschot? Onderpand wordt ook wel genoemd.
Heilige Geest.
Ja, dat is de Heilige Geest. Het voorschot is dat we de Heilige Geest ontvangen. Voorschot van de totale erfenis. Maar die Heilige Geest heb je ook nodig, want anders snap je helemaal niet hoe de dingen van God bedoeld zijn. Het is dan ook heel duidelijk dat je vanuit die Geest van God alleen maar kunt leven om dit te kunnen begrijpen. En dus kom ik weer even terecht op 1 Korinthe 2... waar het zeer sterk staat. Dan hadden we in vers 13, 1 Korinthe 2 vers 13, ik ga nu nog even naar 14, 15 toe, zagen we, die wijsheid, die spreken wij dan ook, zegt Paulus. Niet met woorden die mensen ons geleerd hebben, de theologie of wat dan ook, of weet ik veel wat, maar met woorden die de Heilige Geest ons geleerd heeft. Geestelijke dingen aan geestelijke mensen, mensen in afhankelijkheid van Gods geest, verklarend. Maar, en nu krijg je hem. Maar de, ik vertaal hem letterlijk, de zielijke mens, het is geen Nederlands woord, maar degene die vanuit de ziel, vanuit zichzelf leeft. En dat is een natuurlijke mens, dat is, maar niet alleen, dat kunnen ook wedergeborenen zijn die vanuit hun gevoel leven. Dat zijn er veel. Goed, de Heer zal het weten, maar het is wel degelijk zo dat als je als gelovige vanuit de ziel leeft, dan is het niet vanuit de geest van God. Dan zullen mensen die vanuit de ziel leven ook heel vaak met allerlei emotionele dingen in aanraking komen en daar dus ook erg veel nadruk op leggen, omdat dat namelijk geïnterpreteerd wordt als geest van God. En daar verslaat de Satan zijn duizenden mee, helaas. Ik wil niet zeggen dat zij verloren zijn, maar het betekent wel dat zij hun erfenis verliezen als je zo doorgaat. Want het leven uit de ziel is het tegenovergestelde als van dat wij onze ziel moeten verliezen. En dat is het werk. Wat moeten wij dan verliezen? Wij moeten onze ziel, dat wil ik zeggen, onze eigen persoonlijkheid die afhankelijk is van de zonde en van mijn eigen begrip, van mijn eigen visie, dat moet ik kwijt. En dat ben ik in principe kwijtgeraakt door de dood en opstanding van Jezus Christus. Maar het betekent dat dat de kop weer opsteekt. En dus is het de Heilige Geest die ons ook door zijn werking, door zijn inwerking, wil leren om niet meer zelf te regeren in je eigen bestaan. En dat is onze strijd. Omdat je dan op een gegeven moment, ja, ik kan wel op alles wachten, maar ik moet ook wel wat doen. En dus betekent het dat ieder zo zijn eigen, ja, zijn weg in afhankelijkheid met de Heer heeft gegaan. Maar een zielig mens is iemand die vanuit de psyche, vanuit zijn eigen aardse bestaan, denkt en leeft. En dat betekent niet dat ja, als je op een gegeven moment in de auto rijdt en je komt in een kruising, dat je moet afvragen, wat zegt de Heilige Geest mij nu? Ja, ik zeg maar even voordat je dat gaat doen. Maar het betekent uiteraard dat het leven en de gerichtheid van ons in de afhankelijkheid van de Heer van God moet zijn. Dat je natuurlijk ook stoffelijke dingen hebt te doen, dat is gewoon zo. Maar ja, dat heb je zo al wandelend. Maar ja, dat is nog iets wat anders dan wat hier staat. Maar de zinnelijke mens, die begrijpt, staat hier vertaald, je kunt ook vertalen met aanvaardt of ontvangt. Kan alle drie niet. Die kan die het ook niet ontvangen. Die accepteert niet, ontvangt niet en die aanvaardt niet de dingen die van de geest van God zijn. Want ze zijn voor hem dwaasheid. Natuurlijk, omdat hij vanuit een ander principe denkt. En hij kan ze niet eens begrijpen, hij kan ze niet eens verstaan, omdat ze alleen maar geestelijk te doorgronden zijn. Alleen maar geestelijk zijn ze te begrijpen en anders niet. Op geestelijke manier, dat we zeggen geleid vanuit de Heilige Geest. Want anders, als de Heilige Geest ons niet gegeven is, kunnen we ook niet weten wat God ons geschonken heeft, kunnen we ook niks begrijpen van die hemelse dingen, omdat het simpelweg niet in een mens opkomt. Het betekent dat Gods Geest een enorme kracht is die in het leven van ons zijn weg ook verder doet. En dat is wat hij graag wil. Allen die zich door Geest Gods laten leiden, zijn zonen Gods, daar kan God zich in bouwen. Vers 15. Doch de geestelijke, en daar zit je dan geen mens meer neer. Hoewel je het niet op geestelijke van toepassing moet brengen in deze wereld. Maar doch de geestelijke, uiteraard, mens, dat we zeggen die afhankelijk is van de geest van Jezus Christus. Die beoordeelt wel alle dingen. Dat is wat hier staat, beoordelen. Dat moet je eigenlijk ook daarvoor zetten. Omdat ze geestelijk te beoordelen zijn, dat is eigenlijk het woord. En dat kunnen wij dat beoordelen, dat kunnen we op een andere manier, voordat je denkt, ja, dat doe je natuurlijk leuk, maar dat beoordelen, dat komt op meer plaatsen voor. En we lezen dit eerst nog even uit. Doch de geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, maar hij zelf laat zich, let op, ik vertaal het even rustig, laat zich door niemand beoordelen. Gaan we eens even naar hoofdstuk 4 vers 3. Daar heb je, het staat hetzelfde, 1 Korinthe 4 vers 3. Maar Paulus helemaal niet een leuk emotionele boodschap brengt, als je dit leest. Doch voor mij is het in het minst, iets vrijer vertaald, het interesseert me geen zier, dat ik door u lieden beoordeeld word. Hetzelfde werkwoord. Of door welk menselijk oordeel dan ook. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben mijzelf van geen ding bewust. Als je leeft vanuit het Koninkrijk Gods. Doch daar ben ik niet door gerechtvaardigd. Omdat ik van geen ding bewust ben. Zo van, ik kan niet zeggen van ja, ik weet niet wat enzovoort. Dus ben ik gerechtvaardigd. Want dan rechtvaardig je jezelf. En hij zegt dus, daardoor ben ik niet door gerechtvaardigd. Maar die mij beoordeelt is de Heer. En dat is altijd hetzelfde woord als wat hier ook behoort te staan. Dus vandaar dat ik dat hier maar gewoon vertaal met beoordelen, want dat is goed vertaald. Die geestelijke dingen, deze dingen die ik hier vertel, dat zijn dingen die van de geest van God zijn. Dat bedenk je zelf niet. En dat kun je alleen maar snappen als je vanuit de geest van God wilt leven. En dan gaat het niet om van hoe lang je al zo en zo en zo, het gaat om de bereidwilligheid van het hart. En wie dat heeft, die heeft daar helemaal geen moeite mee. Waarom niet? Omdat het dezelfde geest is die dan in het hart leeft. En dat correspondeert altijd met elkaar. Dus aan geestelijke mensen, mensen die zich door de geest van God laten leiden. Dus niet mensen van, ik ben al 25 jaar op de weg. Als je dat zegt, dan heel vaak geparkeerd hebben we buiten. Maar wie zich door de geest van God laat leiden, die ontvangt die dingen van God. Dat gaat vanzelf. En dat weet ik niet, maar dat weet de geest van God wel. Dat het mooie is dat het ook niet belangrijk is dat je zelf een ander zou moeten beoordelen. Hoewel het kan, hoewel je wel kunt niet oordelen. Je hebt geen dit het oordeel te geven. Maar, het oordeel is aan de Heer. Maar beoordelen van dingen, beoordeeld of de geest uit God zijn. Dus met andere woorden, komt dat van God af? Of ontmoet ik nu iemand die vanuit zichzelf en vanuit zijn eigen gedachtegang of visie denkt? Nou, dat is een kunst die wij van de Heer krijgen en ontvangen. Doch dus een geestelijke mens, dus die beoordeelt alle dingen wel. Dat doet hij, want dat is de geest van God die dat door hem doet. Maar hij zelf laat zich door niemand beoordelen. Dan zegt Paulus, het kan me niet schelen of ik door jullie beoordeeld word of wat dan ook. En daar zijn heel veel mensen heel erg gevoelig voor. Dat je geaccepteerd wordt. Dat is ook waar de Satan mee doet. Hè? Dat je naar buiten kijkt en kijkt hoe ze op jou reageren. Daar is op zich niks mis mee, want zo werkt dat in het leven van de mens natuurlijk. Maar het is wel de bedoeling dat de Heer ons daar uithaalt uit een soort gevangenschap van of ik wel geaccepteerd word of niet. Want ik word geaccepteerd door de Heer. En het komt erop neer dat het echt geen massa's zijn door wie je geaccepteerd bent. En naarmate je de weg met de Heer verder gaat, wordt dat minder. En waarom wordt dat minder? Wel, omdat de afhankelijkheid van God betekent dat je zo in het leven van de Heer verder opgaat, dat het voor jou ook niet het allerbelangrijkste is dat je vriendje met iedereen bent. Het betekent niet dat je niet met elkaar over dingen kunt spreken, maar het komt niet zo erg veel voor dat je werkelijk met medegelovigen kunt lezen en schrijven, bij wijze van spreken. En daar waar dat is, daar ontvangt mensen gewoon geest, de geest van God, en laten zich ook door de geest van God leiden. En het is de Satan er natuurlijk om te doen, om zoveel mogelijk mensen van die afhankelijkheid van de geest weg te halen. En hoe doet hij dat? Door te wijzen op het vlees, door te wijzen op de aardse situatie, door te wijzen op hoe belangrijk het is dat je toch ook wel meetelt, en dat iedereen jou ook wel ziet als gelovige. We hebben al eens eerder gehad dat het leven van Christus verborgen is. Dat is niet geopenbaard. En we hoeven dat ook niet te openbaren. Maar waar de geest van God zijn werk doet, weet ik dat niet. Dat hoor ik ook niet te weten. Maar mag ik wel weten dat hij het is die mij leidt. En dat is wat Paulus hier in Korinthe naar voren brengt. En dat is de wijsheid die eigenlijk ook bedoeld wordt in Prediker. Goed, dat is 1 vers, vers 11. En voor degenen die de zon aanschouwen, zegt vers 11, is het een voordeel. Waarom is het voordeel? Want die krijgen een erfdeel. Waarom? Omdat ze de zon aanschouwen. Dus als je goed in de zon kijkt, dan gaat het prima. Kijk maar in hoofdstuk 11 vers 7. Verder, het licht is zoet, aangenaam. En het is voor de ogen goed om de zon te aanschouwen. Probeer het maar eens. Kijk maar eens in de zon.
Zo'n vlek krijg je
nou. Dat kan niet. Nee. Dus betekent het dat een mens die wel met ogen de zon inkijkt, dat dus kan. Met andere woorden, wie is de zon? Psalm 84, Heere, gij zijt de zon en mijn schild. Dat is de Heer. De zon is de lichtbrenger, is een beeld, althans van de Heer. Dus het zien op de zon is het zicht hebben op hem die het licht geeft, namelijk Jezus Christus. Daar gaat het om. En als je ogen daarop gericht zijn, dat is goed voor je ogen. Dat is heel goed voor je ogen. Maar op de stoffelijke manier moet je dat juist niet doen. Want dan kan dat niet, daar kun je niet naar kijken. Een natuurlijk mens met zijn natuurlijke ogen kan niet in de zon kijken. Want dan worden je ogen verblind. En dat is nou juist net het punt. Een mens moet leren dat zijn ogen verblind zijn. En dat hij alleen maar door de kracht van God op kan zien naar de Heer zelf. En dat is wat Prediker ook bedoelt. En dus degene die de zon aanschouwen, dus die op de Heer zien. Voor hen is het een voordeel. Wat is voor die wijsheid? Waarom? Omdat dat een erfenis met zich meebrengt. En wie dus op de Heer gericht is, dat is het zien in de zon, op de Heer gericht is, die hebben als voordeel dat ze dus inderdaad ook die erfenis willen ontvangen. Want, wat is het voordeel? Want de wijsheid is in de schaduw, ligt in de schaduw. En het geld moet je even veranderen, het N staat er ook niet inderdaad. Het zilver is in een schaduw. In de schaduw. Nou ja. Wijsheid. Zilver. Weet u waar zilver een beeld van is? Nee? Nou ja.
Verzoening.
Ja, verlossing. Verlossing. Nou. Verlossing. Als op een gegeven moment in Ezechiël Nee, Jeremia. Je moest een stuk land kopen terwijl het land notabene helemaal bezet was. Dus er werd een prijs voor gevraagd door een oom van hem. Typisch een Jood was dat. Die vroeg daar veel meer voor dan hij eigenlijk waard was, dat spul. Maar goed, hij moest het hele bedrag betalen van 17 zilveren sikkelen. Tot lossing van het stuk grond. Dus betekent het, dat heeft hij moeten doen van God. En zegt, zo zal het land verlost worden. Met andere woorden, zilver heeft iets te maken met verlossing, ook in het Hebreeuwse term. Dus wijsheid, de wijsheid Gods, leidt tot verlossing. Dat is wat God wil, losmakingsproces uit deze wereld. En dat gaat door. Overigens, wijsheid en zilver vinden we ook nog in Spreuken 2. Het zijn allemaal wijsheid, dus het is ook niet zo vreemd natuurlijk. Spreuken 2. Vers, zeg maar 1 tot met 6, pak het hele stukje even. Spreuken 2. Mijn zoon, als je mijn spreken aanneemt en mijn geboden bij je verbergt, weglegt, om je oren naar wijsheid te doen merken, en je hart tot verstaan en verstandigheid neigt, buigt, ja, als je tot verstand roept en je stem geeft aan de verstandigheid, als je daarna zoekt als naar zilver, je zoekt wijsheid, je wilt wijsheid weer weten, als je daarna zoekt als naar zilver, naar de verlossing, en naspeurt als naar verborgen schatten, want ook het zilver is verborgen, dan zul je het ontzag voor de Heer verstaan. Vrezen wil zeggen het ontzag, zoals de Heer het bedoelt. En zul je de kennis van God vinden. Want de Heer geeft wijsheid. En uit zijn mond komen kennis en verstandigheid. Dat zijn de praktische uitwerkingen van de wijsheid. Dus hier zie je wijsheid gecombineerd met zilver. Nou, dat zien we ook staan in ons gedeelte. Omdat het voornamelijk bij de wijsheid van God, natuurlijk inzicht geven in enzovoort, maar gaat om een losmakingsproces. Natuurlijk een vasthechtingsproces aan hem en een losmakingsproces van de gebondenheden, wat dan ook, wat het ook zijn mag, van deze wereld of van mijn ziel of van wat dan ook. Nou, dat is wat hier ook weer naar voren staat in vers 12 van Spreuken, waarvan Prediker, sorry. Want de wijsheid die ligt in een schaduw. En het zilver die ligt in de schaduw. Nee. Wat komt na de schaduw?
Licht.
Het licht. Dus het is nog verborgen. Want de wijsheid is nog in de schaduw. Is nog niet geopenbaard. En het zilver, die verlossing, is nog niet geopenbaard. Daar. Maar het is er al wel. Want hij heeft dat voor de eeuwen al voor ons beschikt.
Het is wel apart, want in de fotografie er wordt het zilver ook gebruikt in de donkere kamer. Wordt het licht op vastgelegd en als het ontwikkeld wordt, dan wordt een foto.
Ja, en ik ben niet zo technisch, dus help me even verder dan.
Ja, omdat het dan met licht en donker te maken
heeft. Ja. Oh ja, dat is waar. Ja. Het zilver is tot de schaduw, ja, is in de schaduw. Maar de uitnemendheid, of dat betekent in het Nederlands altijd wat daar bovenuit gaat, wat belangrijker is. Maar de uitnemendheid van de kennis is dat de wijsheid haar bezitters leven geeft. Levend maakt, zo kun je het ook vertalen. De wijsheid maakt haar bezitters levend. Dat wil zeggen, Christus maakt in het verborgen de gelovige levend. En meer dan dat, zodat het leven van hem steeds grotere en steeds meer ontwikkeling in zijn bestaan krijgt. Dat is wat hier staat. Maakt ze levend. Nou, vers 13 en 14. Vers 13, let op het werk Gods. Dan gaan we dat doen. Wat is dat werk Gods? 8 vers 17. Toen zag ik al het werk Gods aan. Of lette ik op al het werk Gods. In Prediker 8 vers 17. Want De mens kan niet ontdekken, uitvinden, beter nog ontdekken, het werk dat onder de zon wordt gedaan door God. En dan wordt ook verder gezegd, hoezeer een mens zich, ook daarvoor arbeidt, hoezeer hij zich er ook moeite voor troost, hoezeer hij ook zijn best doet, zou je kunnen zeggen, om dat te ontdekken. Maar hij zal het niet ontdekken. Ja, zelfs als de wijze in deze wereld zou zeggen dat hij het weet, hij zal het niet kunnen ontdekken. Klaar. Hij kan eigenwijs zijn en zeggen, ik weet het, maar het werk Gods, wat God in deze schepping doet, dat valt door een mens niet te ontdekken. De enigen die het wel ontdekken, zijn diegenen die strikt genomen niet meer van deze wereld zijn. Namelijk, die zijn van het Koninkrijk Gods. Want dan heb je een andere manier van leren kennen. Door de Heilige Geest heb je een andere manier van leren kennen, een andere manier van begrijpen van dingen. En gaat juist net waar mensen in de stoffelijke zin allemaal aandacht aan schenken, ja, dat gaat je minder aan. Dat trekt niet zo hard meer. Goed voor het werk moet het misschien, maar dat is altijd maar heel tijdelijk. En dat is wat hier eigenlijk staat. Het werk van God, dat kan een mens niet ontdekken. En in onze tekst staat er, let op het werk Gods. Ja, dat kun je zeggen tegen die wijze, hè? Want wie kan rechtmaken wat hij krom gemaakt heeft? Ik heb daar een vorige keer al over gehad, dus ik kan daar kort in zijn, want u weet dat allemaal nog. Hij heeft dus krom gemaakt. 1 vers 13, daar heb ik het ook ooit zo gehad, staat hetzelfde. Een beetje. Is dat zo? Ja, ik wou zeggen, dat is niet helemaal goed. Ja, 15, dank je. In vers 15 staat, het kromgebogene, het kromgemaakte, kan niet rechtgemaakt worden. En wat ontbreekt, kan niet gerekend worden. Als dat niet is, kun je het niet bijtellen. En het kromme kan niet rechtgemaakt worden. Dus wat God kromgemaakt heeft, kan de mens niet rechtmaken. Dat is onmogelijk. Waarom heeft hij dat krom gemaakt? Wat is nou krom? Wat is nou recht? Recht, de gerechtigheid van God. Het recht is de omgang met God. Krom is niet de omgang met God. Is het gevolg van de zondeval. Het kromme, dat is eigenlijk alles uit deze wereld. Alles is krom gemaakt. Zelfs het licht buigt God af naar deze wereld toe. Niet dat de wijsheid dat zegt van deze wereld, maar de wijsheid van God zegt dat wel volgens Job 38. Dus alles uit deze wereld is krom gemaakt. Hoewel God het mooi heeft gemaakt op zijn plek, dan is het toch krom, want het gaat ook weer dood. Het wordt leven, het gaat weer dood. Het gaat weer zus, het gaat weer zo. Dus krom heeft alles te maken met die tweeheid. God heeft dus bewust na de zondeval, niet daarvoor natuurlijk, maar na die zondeval alles in een tweeheid doen zetten. Hoewel er al een tweeheid was, want hij heeft door de duisternis heen licht gemaakt. Dus er was al licht en er was al duisternis. Dus die tweeheid was er al wel. Het enige tweeheid die er aanvankelijk niet was, maar eenheid nog was in de Hof van Eden. Waarin de mensen die in de afhankelijkheid van God leefden. En als daar ook die tweeheid in komt, doordat ze van de boom van kennis van goed en kwaad eten, is dus alles in tweeheid. En dus betekent het dat God op een andere manier deze wereld, en met name de mensheid in die wereld, uit die tweeheid moet zien te halen, naar eenheid toe, om Abba Vader te worden. En dat is wat hier eigenlijk naar voren komt. Wie kan recht maken? Dat kan niemand. Wat hij krom gemaakt heeft, de mens kan dus niet uit die kromheid wegkomen als mens. En dat staat hier in vers 14. Geniet het goede ten dage van het goede. Ik vertaal het letterlijk, omdat het dan duidelijker is. Maar ten dage van het kwade, zie toe, pas dan op. Want God, of inderdaad, God heeft het ene tegenover het andere gemaakt, gesteld. Hij heeft het ene goede tegenover het kwade gezet. Dat is het kromme. Waarom? zodat de mens niets zal ontdekken van wat na hem komen zal. Dus de mensheid weet ook niet wat er gaat gebeuren. Hij heeft dus het een tegen het andere gezet, door goed en kwaad, weet je niet meer, ja, de ene dag kan zus zijn, de andere dag kan zo zijn. Dan weet je niet meer hoe je toekomst zal zijn en hoe het zal zijn. Maar wij weten het wel. Ja, niet wat er morgen gebeurt, maar dat maakt niet uit. Want het koninkrijk van God, dat zoeken we, en de rest komt wel. En aangezien het zo is dat God nummer 1 is in ons leven, en dat Jezus Christus nummer 1 is in ons leven, gaat God ons openbaren wat er gaat komen in de toekomst. Wat er gaat komen, dat de opname gaat komen, dat er twee getuigen gaan komen, dat Israël is, en dat zo gaat het pas vertellen in de wereld. Dan zeg je, ben hartstikke gek. Het is belachelijk. Het heeft ook helemaal geen zin om te doen hoor. Maar hoe kan dat? Omdat die mens namelijk niet in dat denkpatroon zit. Dat kan ook niet. Die leeft in het kromme.
Maar, en ze, ja. Maar waarom zijn ze dan in sommige gemeenschappen, erkennen ze wel dat Mozes en Elia, die zijn dan al geweest. Die komen niet meer terug. Dus ik was een keer met een maat van vis en die gaat naar een heel bouw een kerk. En die zit en toen had het er zo over. Hij zei, je bent gek. Ja. Hoe komt het er zo? Omdat, ja. Hij zei, want die is al lang geweest. Die met de kruisring volgens mij zo zeggen.
Oh ja, bij de kruisring zijn ze niet geweest. Was een leer. Ja, op die verheerlijking op de berg.
Ja,
verheerlijking op de berg, ja. Ja. Maar het aardige is dat de Heer Jezus, en dat Paulus het heeft, en dat Johannes het heeft over Mozes en Elia, nadat die lui al geweest zijn. Dus je kunt moeilijk zeggen van, oh ja, Johannes bedoelt nog even van vroeger, terwijl hij zegt dat God zijn twee getuigen zal geven. Dus het is al onlogisch om iets wat na tijd gekomen is, om dat vervolgens weer terug te plaatsen als van het is al geweest. Maar het wordt wel zo geleerd. Ik heb bijvoorbeeld ook geleerd, gehoord van mensen die zeggen dat als ooit in de toekomst de antichrist zich in de tempel God zet, om zich te laten zien dat hij God is. Oh, dat is al zo. Dat is de paus. De paus die doet dat al. Die doet al alsof hij van God is. Dat klopt ook wel. Het is in ieder geval een beeld ervan. Maar het is niet wat de Bijbel bedoelt. Maar goed, dat is dan, waarom zeggen ze dat? Er zit een hele andere gedachte achter. Er is een hele sfeer in het Koninkrijk van God van mensen die zeggen dat het Koninkrijk van God nog moet komen. De Bijbel leert dat hij in het verborgen al is gekomen en wij dus een kind van God worden en overgezet worden in het Koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Maar er zijn er ook die dus leren dat het Koninkrijk hierop uit nog moet komen. En dat wij als gelovigen dus zoveel mogelijk nu voor Israël moeten doen, omdat wij straks samen met de Heer Jezus dan voor Israël dat koninkrijk bouwen. Dat de Bijbel leert dat er in Israël eerst heel wat anders gebeurt, dat past niet in die leer. Dus ga je vooruit schuiven en dan ga je zeggen, ja, alles wat over Israël van toepassing is, is al voltooid. 70 na Christus, Israël is verwoest, het wordt en nu stuurt de Heer weer terug en komt het allemaal nieuw en wordt het allemaal nieuw. En dus zijn heel velen in een verkeerd denken geplaatst. Ja, ik heb ook in de familie heb ik een neef die helemaal de idolaat van is. En je kunt er van alles tegen noemen. Oom Ben, ik ben de beste oom, maar u dwaalt. Ja, oké. Dan moet je het maar zo laten. Het enige wat je kunt doen is in gebed gaan en vragen, Heer. Geef je wijsheid daarin. En altijd vragen, Heer. Is er nog een weg die ik niet goed ga? Dat is natuurlijk altijd belangrijk dat het doet, opdat ik die weg van u mag ontdekken. Dus betekent het dat voor de gelovigen wel na hem het nodige ontdekt kan worden. En dat is wat hier in Prediker 7 staat. En daar wil ik het eigenlijk maar bij houden bij vers 14. Dus goed en kwaad, dan kun je in dat gedachtegang kun je nooit weten hoe het zal zijn. Dat hoor je dus ook van, nou ja, dan hoor je zoiets van, nou, ja, als je er nog niet bent, nou, ik hoop wel dat het een beetje goed gaat. En dan zit ik in het bedenken, misschien komen we dan wel eens weer bij elkaar. En dan heb ik allemaal ideeën, ja, ik weet het niet, maar ik hoop dat het zo is. Terwijl in de schrift gewoon heel duidelijk staat wat er wel gaat gebeuren. Dus wat dat betreft is het voor de gelovigen, denk ik, een minder groot probleem. Maar goed, daarover nu eerst maar weer verder voor de volgende keer. Vader in de hemel, we danken u dat het uw liefde en uw macht en uw majesteit is dat u Jezus Christus hebt gestuurd om ons uit deze wereld weg te trekken en te brengen in uw koningschap. En dat we leren mogen dat uw Heilige Geest ons aan de ene kant overtuigt van zonde, van gerechtigheid en oordeel, opdat we ophouden, opdat we onszelf aan u toevertrouwen. Maar aan de andere kant dat het ook de Geest is die ons wil leiden tot in de volledige waarheid. Dat is wat u belooft. En dat wilt u ook doen aan ieder die zich willig laat leiden door die Geest. En die gewilligheid, dat is natuurlijk de strijd die soms ook in ons leven is. Omdat er ook wel zaken zijn die voor ons moeilijk zijn los te laten. En u bent degene die ons door uw Geest toch wil leiden naar het leven toe zoals u dat bedoelt. En we willen u danken dat dat leven is een leven in overvloed, in afhankelijkheid van u, om de grootheid van u te kunnen eren. We danken u dat we dan ook vanuit de wijsheid van u mogen leren denken. Niet om onszelf op de borst te kloppen, maar om u te eren, omdat het uw wijsheid is, Heer, en nooit die van ons. Maar dat u ons in die wijsheid van u wilt betrekken en zo die eenheid met u meer en meer ook in en aan ons leven wilt voltrekken. Dat is het wat uw wens en uw verlangen is. En we danken u dat we dan ook vanuit die wijsheid, die niet door mensen gegeven is, maar die u geeft, mogen leven. En dat u ons zo ook wilt leren door uw Heilige Geest, hoe de dingen gelegen zijn, wat er gaat gebeuren, maar ook hoe we onszelf meer en meer aan u kunnen toevertrouwen. We danken u dat u ons in deze tijd, zo vlak voordat de Heer komt om ons te halen, nog zoveel dingen geeft. Dat u ons als onderpand van de erfenis al die Geest hebt gegeven. Opdat we mogen opzien naar u. En opdat we mogen groeien in het leven dat u bedoelt. Heer, we danken u dat u een liefdevol Heer bent. En dat we weten mogen dat kerst en oud en nieuw geen zaken zijn die in de schrift voorkomen. Maar dat we mogen uitzien naar de toekomst. En dat Christus degene is die is opgestaan. En die al naar de hemel is gegaan. En als eersteling van alle mensen een nieuw lichaam heeft ontvangen. En een macht heeft gekregen en een naam boven alle naam. We danken u dat die geboorte, die wedergeboorte, voor u het belangrijkste is. Dat daarvoor de eerste geboorte moet komen, dat is waar. Maar de eerste geboorte moet leiden naar de tweede. Zo is dat in ons leven ook. En we danken u dat waar we die tweede mogen hebben ontvangen, die wedergeboorte, we dan ook mogen opgroeien naar u toe. Geleid door uw Zoon Jezus Christus. We danken u voor alles wat u ons hebt geschonken, ook in het afgelopen jaar. We danken u voor uw leven, we danken u voor uw woord en voor uw liefde. We vragen ook of u ons leiden en begeleiden wilt, ook in de tijd, ook in de dagen en de weken die komen. En we willen onszelf aan u toevertrouwen in alles. Of we nu hier zijn, of dat we elders zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat u tot uw eer komt in ons leven. Vader, uw naam zij gedankt, geprezen en geëerd. Amen. Onder 33.